Gemeente, eerst enkele mededelingen namens de kerkenraad. En die betreffen eerst wat verdere gegevens rondom het overlijden van onze zuster van de Bovenkamp. U krijgt gelegenheid om de familie te condoleren op de overlente donderdagavond 28 januari van 19:30 tot 20:15 in de ontmoetingskerk aan de Anjerlaan te Renen. Dus condoleren donderdagavond 19:30, 20:15, ontmoetingskerk Anjerlaan Renen. En de rouwdienst zal de overlente gehouden worden op vrijdag 29 januari in dezelfde ontmoetingskerk om 11:30. Vrijdag 11:30. En na afloop van de kerkdienst zal de begrafenis gehouden worden op de begraafplaats aan de Achterbergse Straatweg. En u kunt nog afscheid nemen voorafgaand aan de begrafenis van 11:00 tot 22:45. Tot zover de zaken rondom het overlijden van onze zuster van der Bovenkamp. De collecten in deze dienst die zijn bestemd voor de kerk, dan voor de kerkelijke kassen en met name dan de emeritikas. En de derde collecte is bestemd voor hulp aan de getroffenen in Haiti. En dan voor de luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag uit 2 Korinthe 1, vers 15 tot en met 24. 2 Korinthe 1, vers 15 tot en met 24. Ook vanmiddag belijden wij dat onze enige hulp en verwachting van de drie enige God is. Zij is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 135, vers 2 en 3. 135, vers 2. God is goed, looft hem tezaam. En vers 3. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. 2 en 3 van Psalm 135. Laten wij nu in gemeenschap met de ware katholieke kerk van Christus, de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis doen van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met het apostolicum en daarna zingen wij uit psalm 130 vers 3 en 4. De psalm die begint in de diepte en eindigt in de hoogte, eindigt met de hoop. 130 vers 3, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En vers 4, hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. 130 vers 3 en 4 na het apostolicum. En laat ieder nu in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Zoals gezegd, gemeente, is de schriftlezing vanmiddag uit 2 Korinthe 1, vers 15 tot en met het einde. 2 Korinthe 1, vanaf vers 15. Dan gaat het over de reisplannen van Paulus ook zijn reisplan naar de gemeente van Korinthe. En daar was nogal wat verwarring over ontstaan. Er werd getwijfeld aan de betrouwbaarheid van zijn woord. En daar gaat Paulus dan verder over spreken. Dus 2 Korinthe 1 vanaf vers 15. En dan lezen we het volgende in Gods heilig woord. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van u naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt, of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Doch God is getrouw dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de geest in onze harten gegeven. Doch ik aanroepe God tot een getuige over mijn ziel dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers van uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen een zegenvraag over deze dienstvoorbeden doen, dankzegging doen en ook de Heere aanbidden. Laten wij hem samen zoeken. Eeuwige God in de hemel, God van de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. U die uzelf niet teruggetrokken hebt in de duisternis, maar u die u bekend gemaakt hebt, u die onze schepper bent, u die onze herschepper wil zijn, u die gesproken hebt tot de vaderen, bekend gemaakt aan Mozes, Abraham, in Christus bovenal. Wij roepen uw naam aan. Heere, te midden van alle goden en afgoden die er kunnen zijn, die om aandacht vragen, die onze harten willen bezetten, laat u uw naam uitroepen. Uw naam die heerlijk is. Uw naam die u bekend maakte aan Israël en die ook tot ons gepredikt wordt, aan ons verkondigd wordt vanmiddag. Heere, we zijn samengekomen. Leer het ons waarderen. Wij mogen samenkomen in de kerk. Wij mogen in vrede en rust hier zijn. We willen u ervoor erkennen. We zijn samengebracht door u ten diepste. Rondom uw woord. En we mogen elkaar ontmoeten. We weten weer dat we geroepenen zijn. Uit een grote wereld waar zoveel gaande is. Waar zoveel duisternis is ook. Hebt u ons tevoorschijn doen komen. En samengebracht in de kerk. We staan er dus ook niet alleen voor, maar we mogen zij aan zij hier in de kerk zijn. U verbindt ons aan elkaar. U schenkt ons aan elkaar. Geef dat we dat ook mogen zien. En zo de kerk en de gemeente ook mogen leren zien als werk van u. Heere, we zijn mensen. En dat betekent dat we hier bijeen gekomen zijn met allerlei gedachten en gevoelens. We kunnen met blijdschap of juist met droefheid hier zijn. We kunnen met vreugde of met verslagenheid van hart hier zitten. We kunnen hier zijn met het gevoel dat we ons dodelijk vervelen. Maar we kunnen hier ook zijn met een levende honger en dorst naar uw woord. Naar uw gerechtigheid. We kunnen hier zijn als mensen die nauwelijks meer tot rust kunnen komen vanwege de jacht, het jagen van het moderne leven. We kunnen hier ook samengekomen zijn als mensen die uit het arbeidsproces geraakt zijn en wiens dagen zich vullen met stilte en met eenzaamheid misschien zelfs. Heren, nu willen we van u vragen of u ons hart wil vervullen. Of u ons hart dat vanuit zichzelf zo onrustig is, vrede wil laten vinden. Of u ons ook wil leren bidden, zodat wij biddende mensen zijn mogen. O God, wij hebben uw nabijheid zo nodig. En wilt u ons die niet onthouden? Wilt u laten merken dat u van ons weet, dat u ons opzoekt, dat u ons verstaat, dat u ons aanziet? En heren, als u daar wat licht over geeft, dan moeten we u belijden dat we daar geen rechten op kunnen laten gelden. Er zijn van die mensen met zoveel dubbelhartigheid. We zijn niet eenvoudig van hart, maar twee of drie dubbel, met allerlei motieven en allerlei redenen om u niet van harte te dienen, om ongeloof en kleingeloof te koesteren, om onbekeerlijk te blijven. Heren, er is zoveel gaande in ons leven, maar wilt u uw licht erover doen schijnen en wilt u geven dat het werk en de persoon van Christus verheerlijk wordt in ons bestaan. Geef het aan de kinderen en de jongelui die misschien moeten zeggen: ik zie er eigenlijk zo weinig van. Ik versta het allemaal niet. Het zegt me zo weinig. Het boeit me zo weinig. Heere, geef dat onze jongelui en onze kinderen iets mogen proeven van uw goede dienst. En wilt u ook zijn met hen die op leeftijd gekomen zijn, die misschien moeten belijden dat hoe ouder ze worden, hoe kouder ze blijken te zijn. Wilt u dat oude woord van de profeet in vervulling laten gaan, wanneer hij zegt dat ouden dromen zullen dromen, dat door het werk van de geest er perspectief komt in het leven ook van hen die de dagen vermeerderd hebben zien worden. Heren, we willen voorbeden doen voor deze grote wereld, voor de conflicthaarden, voor de leidende en de strijdende kerk. Heren, we bidden u voor de mensen die getroffen zijn door aardbevingen en overstromingen, hongersnoden en oorlogsgeweld. In het bijzonder bidden wij voor de bevolking van dat getroffen eiland Haiti. En we willen van u vragen: geef dat de nood gelenigd mag worden. Heren, we kunnen niet veel zeggen bij deze dingen, want het grijpt ons aan. En in de gerichten die over deze aarde gaan, het natuurgeweld, daarvan weten we dat het toch ook niet losstaat van uw handelen. En we weten dat het ook voorbodes zijn van die grote dag van het oordeel, dat grote gericht dat we allemaal hoofd voor hoofd verdiend hebben. En heren, wilt u dan om Christus wil ons voor uw rekening nemen, zodat wij mogen bestaan in de dag van het gericht, wanneer er niet alleen maar een aardbeving zal zijn, maar wanneer de elementen, zoals uw woord dat benoemt, brandende zullen vergaan. Heren, we bidden u voor onze regering, onze volksvertegenwoordigers, ons koninklijk huis. We bidden voor onze uitgezonden troepen in Afrika, in Bosnië, in Afghanistan. We bidden voor onze broeder Van de Beek, die uitgezonden werd op missie gegaan is. Wilt u hem bewaren en behoeden? En wilt u geven dat hij ook iets mag proeven van die sabbatsrust van vandaag, te midden van al het werk? Wilt u zijn met zijn gezin en kinderen, vrouw? Heren, wilt u zijn met alle broeders en zusters die ook werkzaam zijn binnen de krijgsmacht? Ook vanuit de gemeente hier, geef dat ze lichtend licht en zoutend zout mogen zijn, elk op zijn of op haar plaats. We willen bidden voor uw oude volk Israël om opening van de ogen zodat er zicht mag komen op Christus Jezus de Messias, de grote zoon van Israël en tegelijkertijd de grote Messias van Israël. We willen bidden voor uw kerk wereldwijd, maar ook hier in het Westen. Uw kerk die te maken heeft met de koude wind van de secularisatie. We bidden van u of uw kerk trouw mag zijn, of wij zelf trouw mogen zijn, of wij mogen volharden in het eenvoudig vrezen van u. Heere, wees met het werk dat mag gebeuren in Apeldoorn aan onze Theologische Universiteit. Wilt u de instelling daar zegenen en geven dat er mensen mogen komen door u geroepen en bekwaam gemaakt om uw woord te verkondigen, hoe of waar dan ook. Wees met het christelijk onderwijs van welk niveau dan ook, het reformatorisch onderwijs, laat dat tot een grote zegen mogen zijn. We denken nog aan de rouwdragende familie van onze overleden zuster van de Bovenkamp. Het zal ook vanmorgen benoemd zijn in de gebeden, maar we willen denken aan alle die om haar heen staan. Onze collega-predikant ook, elders hier in Veenendaal, van wie nu moet gelden dat ook zijn moeder weggevallen is. Heere, denk ook aan hem en vertroost hem met uw genade en nabijheid. Heere, zo leggen we alles in uw handen. We zien op tot u. We zien op tot u de levende. Spreek, Heere, tot ons hart, tot heel ons bestaan. En maak dat we het mogen ervaren, dat u ook aan deze plaats vanmiddag wil zijn. Vergeef ons onze ongerechtigheden, Heere, en hoor ons alleen omwille van hem die alles volbracht heeft, Christus Jezus. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit psalm 131. Dat is een psalm van overgave. Misschien niet zo'n heel bekende psalm, maar het is wel een veelzeggende psalm. Psalm 131, we zingen alle vier de versen daarvan. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet hoog verkeer. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. En ook de overige versen van psalm 131. Vanmiddag hoop ik u te dienen, gemeente, met de behandeling van de laatste zondag uit onze Heidelbergse catechismus. Laten we die laatste zondag, die 52e zondag, samen lezen. En dat betreft dan de afronding van het gebedsonderwijs, zou je kunnen zeggen. De afronding van de behandeling van het Onze Vader. En daar vraagt en antwoordt de kerk van de Reformatie het volgende. Welke is de zesde bede? En het antwoord luidt: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat betekent, omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Hoe besluit gij uw gebed, wordt dan gevraagd. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat betekent, dit alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen zou worden. En dan wordt tenslotte gevraagd, wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder door God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik dat van hem begeer. Tot zover. Vele schriftplaatsen zouden te noemen zijn als onderbouwing van deze belijdenis. Ik noem u er één en dat is 2 Korinthe 1 vers 20. 2 Korinthe 1 vers 20, waar we het volgende lezen. Want zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, dat is Christus, ja, en zijn in hem, amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen uit de berijming van het Onze Vader, het gebed des Heren, gezang 5, en daarvan de laatste twee versen, vers 9 en 10. Want u is het koninkrijk, o Heer, en ja, amen, trouwe Vader, ja. Dus het gebed des Heren, gezang 5, vers 9 en 10 zingen wij na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. We hebben het allemaal geleerd als kind. Als we afscheid nemen van iemand, vooral in een wat officiële gelegenheid, afscheid nemen van bijvoorbeeld een volwassene, dan hebben we heel beleefd leren zeggen, dag meneer en dag mevrouw. En liefst wilden onze vaders en moeders dan ook dat wij daar dan een hand bij zouden geven. En zo neem je op een heel beleefde manier afscheid van iemand. Als je nog niet zo oud bent, dan zie je het nut daarvan helemaal niet in. Soms ook niet als je wat ouder wordt. Maar toch, gaandeweg, leerden we dat dan allemaal. Zo doe je dat. Beleefd afscheid nemen. Maar als we nou bidden tot de levende God, spreken tot de God van de Bijbel, dan moeten wij ook niet zomaar weglopen. Zomaar abrupt, plomp het gebed afbreken en als het ware zomaar van voor de Heere weglopen. Dat kan niet, dat past niet. De Heere Jezus die heeft gewild dat wij ook ons gebed op een bepaalde manier zouden beëindigen, zouden afsluiten. En zo horen we dat ook in het Onze Vader klinken. Dat Onze Vader dat eindigt met die, zo noemen we dat, die lofverheffing. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dan dat kleine woordje als besluit. Amen. Gemeente, daar hopen we vanmiddag meer over te gaan horen. Ik moet me wel erg beperken, want ik had mij voorgenomen om in een afsluitende preek, in de preek van vanmiddag, de hele zondag te behandelen. Ik heb toch gezien dat dat bijna niet te doen is. Ik moet vanmiddag de zesde bede wat laten liggen. Het leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En ik wil mijn aandacht richten op dat slot van het Onze Vader. Die lofverheffing en dat woordje Amen. En als thema schrijf ik dan boven de preek de laatste gebedsles. Want dat is het eigenlijk, het Onze Vader. Een les in bidden door de Heer Jezus zelf. De laatste gebedsles. Drie punten in de preek. Die laatste gebedsles leidt tot God. Die verheerlijkt God. En die beaamt God. De laatste gebedsles die leidt tot God. Die verheerlijkt God. En die beaamt God. Opvallend, als je naar het begin van het Onze Vader kijkt, dan begint dat hoog, Onze Vader die in de hemelen zijt. En het eindigt ook weer hoog, want van u is het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het begon bij de Vader die in de hemel is en daar eindigt dat gebed ook weer. En daartussenin hebben we in het Onze Vader al onze behoeften, al onze noden kunnen uitstorten bij de Heere. En dat hebben we denk ik ook wel meegekregen de afgelopen tijd. Dat gebed is bijzonder breed. Het gaat in het gebed over ons dagelijks brood. Het gaat over de vergeving van schulden. Het gaat om de verlossing van de bozen. En het gaat om een leven tot Gods eer. Alles, ook onze benauwdheid, onze zorgen, konden we kwijt in het Onze Vader. Maar daar blijven we niet in steken. De Heere Christus heeft in zijn gebedsonderwijs gewild dat wij aan het eind van ons bidden uit zouden stijgen boven onze nood en onze benauwdheden. En onze zorgen. Wij worden aan het eind van het Onze Vader weer meegenomen. En onze blik wordt weer omhoog gericht. Naar de Vader die in de hemelen is. Dat is het, mag ik het zo noemen, het effect van die lofverheffing aan het eind. We blijven niet steken in de zorgen van ons bidden. En dan hoeven we niet op te staan van onze knieën en dan weer alles mee te torsen op onze rug aan angst en nood en benauwdheid en zorgen en onzekerheden. Nee, wij mogen met een licht hart opstaan van ons gebed. Dat is de bedoeling van die losverheffing ook. En nu wisten onze reformatorische vaderen wel, dat blijkt ook uit een vraagstelling in zondag 52, dat bij ons vaak niet zo werkt. Wij zijn van die mensen, ik in ieder geval, en ik denk u en jij ook, dat ja, als we dan gaan bidden, dat we dan opstaan en als we niet oppassen, weer alles met ons meeslepen wat we bij de troon van God dachten te brengen. En zo gaat het ook vaak met bidden. He, als we het Onze Vader bidden aan tafel bijvoorbeeld, en die laatste woorden die klinken, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Nou dan, ja, hoe gaat dat in de praktijk? Dat werkt als een aankondiging vaak. Zo van, nu is het bijna afgelopen het bidden. En de kinderen beginnen al wat te schuifelen, want ze weten het is bijna gedaan met bidden. En je merkt het als je huisdieren hebt aan je hondje, die komt uit zijn mand en je weet straks zijn ze al klaar, want dat beest heeft het ook al door, dat je bijna klaar bent met bidden. Ja, zo gaat dat. Maar ja, als het alleen maar een afsluiting is van ons bidden, die laatste woorden, ja, dan beleven we daar ook weinig troost aan. En daarom heel terecht vraagt die catechismus als aan het einde van het hele onderwijs over onze Vader. Daarom zegt die catechismus als het ware, zeg, als jij dat nou bidt, als u dat nou bidt, die lofverheffing aan het eind, die laatste woorden, ben je daar eigenlijk dan nog wel bij met je denken? Bent u er eigenlijk nog wel bij? Ben ik er nog wel bij? Of zijn we heel ergens anders met onze gedachten? En om te voorkomen dat we alweer afdwalen en dat onze gedachten alweer bezig zijn met wat we na dat amen moeten gaan doen, laat de kerk van de reformatie ons eens even stilstaan in die vraag 128. Hoe besluit u, hoe besluit jij je gebed, wordt daar gevraagd. Hoor je het nog wel wat je zelf aan het bidden bent? Hoor je wel hoe je nu in God eindigt, in die lofverheffing? Hoor je het wel dat je hem aanroept van wie het koninkrijk is en de kracht en de heerlijkheid? En dat je spreekt tot die God die vol is van luister en majesteit. En dat je het hebt tegen die God die in Christus een verzoend vader wil zijn. Nou, zo worden wij dus meegenomen aan het einde van ons bidden. Naar God de levende. Naar God de almachtige. En zo worden wij geprikkeld om na ons bidden met een verlicht gemoed op te staan. En niet kleingelovig en niet ongelovig van onze knieën op te staan, maar bemoedigd verder te gaan. Met zo'n God kan het. En zo worden we door het Onze Vader tot God geleid aan het einde van dat bidden. En in dat slot van het Onze Vader wordt God dan verheerlijkt. Dat is het tweede van de preek. God wordt verheerlijkt. Ik zei het al, we komen aan het einde van dat gebed weer uit in de hemel. Begon hoog Onze Vader die in de hemelen zijt. En u eindigt het weer bij diezelfde God die in de hemel is. En dan wil ik graag met u is wat woordjes onderstrepen uit dat gebed. We bidden dat wel, want uw is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Maar wat betekenen die woorden? Laten we dat eens wat gaan onderstrepen en daar eens wat over nadenken. Best opmerkelijk dat die lofverheffing begint met want. En je hebt alles voor de Heere gebracht. Dat hele gebed, dat hele Onze Vader. En dan klinkt het aan het eind, want van u is het koninkrijk. Want, dat is belangrijk dus, dat geeft dus aan wat de grond is voor al dat bidden. Al die nood die je voor de Heere gebracht hebt, die mag je met verwachting tot de Heere brengen. Want er is grond voor ons bidden. We mogen met verwachting bidden en met hoop bidden en met uitzicht bidden. Want, en wat is dan die grond? Nou, die grond voor ons bidden is God zelf. En van God wordt dan een aantal dingen gezegd. Want van God is het koninkrijk. Je zou ook mogen vertalen van God, van u is het koningschap. Aan het eind van het Onze Vader worden wij dus eraan herinnerd dat God koning is. En jongens en meisjes, in Israël had je ook koningen. En heel bekend is natuurlijk David. En ik denk dat elk kind in de kerk weet dat David, voordat hij koning werd, Ja, wat was die jongens en meisjes? Nou, hij was herder, hè? Herder, achter de schapen vandaan geroepen door Samuel en toen tot koning gezalfd. En dat is eigenlijk heel mooi, want een koning in Israël, die moest ook herder zijn. Die moest herder zijn voor zijn volk. Een echte koning zorgde voor het volk zoals een herder voor zijn schapen. Hij moest opkomen voor het volk, ze beschutten, ze beschermen, ze voeden, de vijanden uit de buurt houden. En zo is God dus ook. God is ook koning die herder is. In de tweede bede, dat is alweer een paar zondagen terug, daar hebben we gevraagd: Heere, laat uw koninkrijk komen, uw koninkrijk komen. Want dat koninkrijk, en dat is overal daar waar God wordt gehoorzaamd, waar mensen gaan luisteren naar de Heer, waar ze hem gaan liefhebben, naar zijn wet gaan leven, naar zijn woord gaan luisteren. Ja, dat koninkrijk dat ondervindt nogal wat hinder. Door ons eigen vlees, door onze zonde, door de Satan. Maar aan het einde van dat gebed mogen we onszelf en de Heere er weer aan herinneren dat Hij koning is. En dat hoe het ook gaat met dat koninkrijk. En hoe moeilijk de kerk het ook lijkt te hebben. En hoe duister je misschien de toekomst ook inziet voor Gods kerk. En hoe klein ze geworden is. Dat God koning is en blijft. En dat Hij de heerschappij heeft. En dat Hij herderlijk en vaderlijk zorgt voor zijn onderdaan. Dat zeg je dan in dat laatste stukje van het gebed. Want van u is het koninkrijk, Heere, u bent toch koning. En u zult toch als de grote koning van de koningen overwinnen. En daar heb je weer het praktische van dit gebed. Dat komt natuurlijk ook op jezelf terug. Hè? Want als je God beleidt als koning en zegt van: Heere, u bent de koning der koningen, dan ontkom je er niet aan om jezelf ook af te vragen en jezelf ervan bewust te zijn of je ook onderdaan bent van die koning. Het Onze Vader, dat laat zich niet zomaar afraffelen, maar het Onze Vader prikkelt ons telkens in ons denken, in ons voelen. U bent koning, Heer, van u is het koninkrijk, maar ben ik dan eigenlijk wel een onderdaan van u? Want als God nou de koning van de koningen is en de almachtig is, wat is het dan dom en dwaas om hem niet als koning te erkennen, maar voor jezelf verder te leven. Als eigen koninkje, als een ZZP'er, u weet wel, een zelfstandige zonder personeel. Koninkje in je eigen koninkrijk. En hoe zou dat nou zijn bij ons? Laten we dat eens nagaan bij onszelf. Als we het Onze Vader gaan bidden, hoe is dat dan? Zijn wij dan onderdaan van deze koning? En dat wil de Heere graag. Om Christus wil onderdaan zijn. Want wat zou je dan nog vrezen? Waar zou je dan nog bang voor hoeven te zijn? Als de Heere nou je koning is en je herder is. Zoals die psalm het zegt, psalm 23. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Heere, u bent als de herder degene die over mij waakt. Wat ben je dan geborgen? U bent de koning. Van u is het koninkrijk. En de kracht, staat er dan. Daar zet ik dan nu een streepje onder. En de kracht. Dat betekent dat God niet zwak is en niet onmachtig is, maar Hij is krachtig. En de catechismus die verwoordt het ook heel mooi. Die zegt dat God als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Als je kind wat mankeert, je kind is ziek, dan kun je als ouder het nog zo graag willen, maar je bent niet in staat om dat kind te genezen. Maar God is de almachtige Vader. Hij is krachtig. Hem is de kracht. Hij staat niet machteloos aan de kant. Ik kan er ook niks aan doen als wij lijden. Maar bij hem is uitkomst. Hij is de Almachtige. Ik was vanmorgen in de gemeente. Kleine gemeente. Met voornamelijk ouderen. En na afloop kwam een broeder naar mij toe. En die zegt: dominee, ik ben al oud en op leeftijd gekomen. Maar er is zoiets wonderlijks gebeurd. Ik was ernstig ziek. En er was geen genezing. En ik ben naar de dokter geweest. En die zei: ik weet niet wat er gebeurd is. Maar je bent genezen. En we stonden samen verwonderd in de hal van die kerk elkaar aan te kijken. Ongedacht, onverwacht. Wonderlijk genezen. Want de Heere heeft de kracht. Ook weet dat kan allerlei vragen oproepen. Ook wanneer er geen genezing komt. Op de kazerne in Garderen is een broeder, een christen, een officier. Hij zal een jaar of 40 zijn die ernstig ziek is. Ik heb hem bezocht afgelopen week. Leverkanker. Niet lang meer te leven. Wat een vraag komen er dan op je af. En die vragen worden lang niet altijd beantwoord. En toch, Heere, u bent koning. En van u is de kracht. En hoe het dan ook gaat. De Heere staat daar niet handen wringend bij. Zo van: ik kan er ook niks aan doen. Dat zou pas erg zijn. Hè? Als we in lijden zijn. En we zouden een God hebben die onmachtig is. Nee, hij is krachtig. En van hem is ook de heerlijkheid, staat er. Dat is ook weer zo'n moeilijk woord, hè, jongens en meisjes. Je denkt, ja, het onze Vader, dat kennen we allemaal wel. Maar wat betekent dat nou, de heerlijkheid? Nou, ik moet dan altijd denken aan onze koningin. Toen ze, 1989 was het, hè, koningin werd. Toen heeft ze de eed afgelegd. En toen heeft ze beloofd dat ze onze koningin zou zijn. En dat ze ons zou regeren zoals de wetten dat zeggen. En toen heeft ze gezworen: zo waarlijk helpen mijn God almachtig. En als je dan foto's ziet van de koningin, dan zie je dat ze zo'n hele grote hermelijnen mantel aan heeft. Van rood, rode stof en van bont. En dat ze dan een diadeem in haar haar heeft. En dat die hele gelegenheid, dat daar belangrijke mensen staan in prachtige kleren. En als je naar zo'n foto kijkt, dan zeg je: daar staat echt een koningin. Dat straalt er gewoon van af. Dat zie je aan haar kleding, aan de waardigheid waarmee ze loopt en waarmee ze de eed heeft afgelegd. Nou, dat is eigenlijk de heerlijkheid. Het Nieuwe Testament noemt dat de doxa. Dat straalt er van af. De heerlijkheid van de Heer. Dat is zijn koninklijke, zijn majesteitelijke glans die van hem afstraalt. En als God zo heerlijk glanst en als alles aan hem majesteitelijk is en koninklijk is, dan word je er als het ware ook stil van. Dan ga je door de knieën. Dan leer je de Heere de eer te geven. Heere, alles aan u glanst. Het is net als in het Oude Testament, hè, als er zo'n hemelbode verscheen aan mensen, dat ze door de knieën gingen en zeiden van: wee mij, ik verga. Die glans van de hemel, die maakt zo'n geweldige indruk op ons eenvoudige mensen, onheilige mensen in onszelf, dat je door de knieën gaat. Nou, met deze God hebben wij te maken. En die heerlijkheid wil God ook tonen. Hoe dan? Ik denk aan Johannes 14. Daar zegt Christus: wat u begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Dus Christus zegt: als je bidt, doe dat in mijn naam. En dan wil ik je nood vervullen. En zo zal de Vader door de Zoon in de Zoon verheerlijkt worden. God komt aan zijn eer. Zijn glans wordt openbaar ook in de verhoring van het gebed. Zoals ik dat schetste toen ik met die oude broeder vanmorgen in het halletje stond. Dat we verbaasd waren, verwonderd waren over de macht en de heerlijkheid van God. Die komt openbaar als je elkaar ook mag vertellen van gebedsverhoring. Als je elkaar mag vertellen van de kracht en de vrucht van het gebed. Zo liggen die dingen. Zo gaat dat. In het slot van het Onze Vader. En dan is het heerlijke dat er dan ook nog staat dat alles wat we tot nu toe gezegd hebben, dat tot in der eeuwigheid is. Dat is het laatste streepje dat ik hier zet. In der eeuwigheid. Alles gaat hier voorbij. Jongelui, je hebt misschien heel veel plannen voor dit leven. Prachtige plannen misschien. Misschien heb je verkering, heb je trouwplannen. Er zijn jongelui die door omstandigheden veel hebben kunnen sparen. Hebben misschien wel geld genoeg om een huis te kopen of om een huis te laten bouwen. Je hebt idealen die je wil gaan nastreven. En dat is prachtig, dat is ook belangrijk, dat is goed. Maar het is allemaal tijdelijk. Het is allemaal tijdelijk. Uiteindelijk houdt het geen stand. En dat is met alles zo in dit leven. Mensen kunnen tot grote hoogte stijgen, eer en roem verwerven. Maar uiteindelijk gaat hun glans en roem voorbij. De koningen van vroeger, de presidenten, de machthebbers. Het is opgaan, blinken en verzinken. Maar de Heere blijft tot in eeuwigheid. Uw is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. In de kerk gaat het om de eeuwige dingen. En daar zit zoiets heerlijks in, want wij leven in een tijd dat mensen proberen om hun eigen geluk vast te houden. Uit onderzoeken schijnt het te blijken dat ons volk tot de meest gelukkige volkeren op aarde behoort. En tegelijkertijd merk je dat de mensen meteen ook zo bang zijn om dat te verliezen. Oh, als er maar geen ziekte in mijn leven komt. Oh, als er maar niet iets gebeurt dat mijn geluk doorbreekt. Het is zo kwetsbaar. Het is zo kwetsbaar. Hoeft maar iets te gebeuren en al mijn idealen liggen in puin. Maar God is eeuwig. En dat is ook het heerlijke van het evangelie. Hè? Als je bent aangesloten op de Heere Jezus door het geloof, dat gaat nou nooit meer weg. Hè? Ook niet als je oud wordt en als je gebreken krijgt. En als de dood erbij komt en het graf, dat is eeuwig. Dat is zo heerlijk. Dan mag je in dit leven leven als iemand met hoop in de ogen. Ook als het niet mee zit. Ook als het moeilijk is. Ook als je aardse tabernakel, je lichaam wordt afgebroken. Als je zegt het wordt wat minder. Maar mijn God is eeuwig. En wat hij schenkt is eeuwig. En hij zal alles heen leiden. Naar die grote herschepping. Zo worden we stilgezet bij hoge dingen. Zo leren we niet in het oppervlakkige te blijven steken. Maar en in het vergankelijke maar worden we opgeleid naar God en de dingen van God. En zo wil de Heere ons bidden verhoren. Nou kan ik me voorstellen dat iemand er zegt van nou dat is nog maar de vraag. Of God dat gebed van ons verhoort. Ik heb vaak het idee dat mijn bidden eigenlijk zinloos is. Eigenlijk zinloos is. Nou, dan moeten we tenslotte in de preek nog iets horen. Jongens en meisjes, dan gaat het aan het eind van de preek over dat kleine woordje amen. Amen. Want dat leert de Heer Jezus ons ook bidden. Amen. God beamen. Dat is dat eigenlijk. Ja, ik gaf dat net al aan. Als wij bidden aan tafel en we zeggen amen. Of je doet het als leerkracht in de klas. Nou, het is vaak, zo werkt dat dan, een startschot voor de andere activiteit. Hè? Als leraar, ik weet het ook wel, toen ik zelf in de klas zat. Als een leraar bad of dankte een lerares en klonk amen, nou dan was het een groot geraas van tafeltjes en stoelen en deze en gene die sprinten naar de deur en naar huis. De schooldag is over. Dat is amen vaak gaan worden in ons denken. Of je denkt van amen en nou kan ik thuis aan het huiswerk. Of nu moet ik eerst de tafel afruimen. Amen. In onze oren klinkt dat als over en uit. We kunnen weer onze gang gaan. Maar dat is nou jammer als wij dat woordje amen zo beluisteren. Want het is veel heerlijker wat er gebeurt. In de tekst die ik gelezen heb, gaat het ook over het woordje amen. U vindt dat in vers 20 van 2 Korinthe 1. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid, dan hebt u het weer, die doxa, die glans, door ons. Amen, daar spreekt Paulus dus over. En wat betekent dat nou? Nou, amen, dat is eigenlijk een Hebreeuws woordje. Een woordje uit de moedertaal van de Heer Jezus. Uit de taal van het Oude Testament. Amen, dat komt van een woordje dat klinkt als emet, emet. En dat betekent eigenlijk waarheid. En dat is niet zomaar verstandelijke waarheid. Iets is waar of onwaar. Hè, zo van het gras is groen, dat is een waarheid. Nee, emet wil zeggen, het is betrouwbaar. Je kunt er van op aan. Je zakt er niet doorheen en je valt er niet mee om. Mensenwoorden, onze woorden, zijn vaak niet betrouwbaar. En je moet goed uitkijken wie je kunt vertrouwen in het leven en wie niet. Iemand kan wel zeggen dat hij iets belooft en dat hij iets zal doen, maar dat is nog maar de vraag. Heel vaak beloven mensen iets en vergeten het. Maar emet, amen, dat is nou een belijdenis aan het einde van ons bidden. En daarmee zeg je, Heere God, het is waar en zeker. En je zegt het tegen jezelf, mijn ziel, het is waar en zeker. En daar staat er die onvergelijkelijk mooie uitleg van de catechismus bij het woordje amen. Het zal waar en zeker zijn, betekent dat. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. En dat is het mooie, hè? Want dat betekent dat ons bidden en dat de zekerheid van gebedsverhoring, dat niet staat of valt met ons gevoel. Dat zegt de catechismus, hè? Het is veel zekerder verhoord door God dan ik het in mijn hart voel. Want mijn gevoel, net als uw gevoel en jouw gevoel, is zo veranderlijk. Gaat op en neer. 'S Ochtends als je opstaat, dan zie je de dag misschien positief in. En 's middags, dan zakt het weer in. Of andersom. En er hoeft maar weinig te gebeuren of ons gevoelsleven verandert weer helemaal. Ons gevoel is geen betrouwbaar kompas in geloofszaken. De gelovige zal niet leven door het gevoel, maar door het geloof. En nou worden we gescherpt door dat woordje amen om te leven door het geloof en niet door het gevoel. Het is dus niet zo dat wij tegen onszelf moeten zeggen en tegen de Heer moeten zeggen, nou, als ik nou maar eens goed kan bidden, ja, dan vertrouw ik wel dat gebed verhoort. Als ik het dan maar op de goede manier doe, met de verschuldigde eerbied, en als ik het nou ook maar vaak doe en lang bid, dan wordt het wel verhoord. Nee, zo is het niet. De zekerheid van gebedsverhoring ligt niet in mij en in mijn vroomheid en in mijn gevoel, maar die ligt, zoals Korinthe zegt, in Christus. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, betrouwbaar. Wij bidden op basis van het werk van Christus. En u voelt aan, dat is, dan is het geloof actief in het bidden. Dat kan best ook een hele strijd zijn in ons gebedsleven. Maar de catechismus wil ons helpen om ons levensschip richting te geven. En dat vertrouwen op Gods genadige verhoring te voeden en te stimuleren. En dat heb je meteen al vanaf het begin, hè? Als het gaat om die aanspraak. Onze Vader die in de hemelen zijt. Waarom? Waarom leert Christus ons zo bidden? Zodat we van meet af aan verzekerd zouden zijn van Gods welwillendheid. Van Gods genadige verhoring. God is een God die oren heeft. Die het oor geplant heeft. En die ons bidden wil horen. Wij bidden niet in het luchtledige. Wij bidden niet voor een zwart gat waar onze gebeden in verdwijnen. Wij bidden tot de levende God. De God die Christus heeft gegeven. Die alles, mag ik het zo zeggen, die alles geïnvesteerd heeft om ons te verlossen en te voorzien in onze noden. En zou die God onbetrouwbaar zijn? Zouden wij dan voor dovemans oren bidden? Zouden wij dan net zo zijn als die heidenen van vroeger, die bidden tot beelden en die hoopten dat er nog wat van terecht kwam? Nee, amen, emet, het is betrouwbaar. Met de Heere God val je niet om en je zakt niet door een bodemloze put heen. Maar het is betrouwbaar. Christus is gekomen en in hem, door hem wil God verhoren. En dan wordt ons klein geloof beschaamd. Wij zijn vaak bezig in ons bidden als in een loterij. Hè? Van nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Misschien helpt het nog wat. Is misschien wel een kansje dat het goed komt. Heidens denken is dat, vindt u niet? We zijn gewoon heidens op veel momenten. Amen. Amen. Betrouwbaar. En dan denk ik, jongens en meisjes, aan dat dienstmeisje uit Handelingen, aan Rodé, weet je wel. Wat bad die gemeente? Heere God, geef dat Petrus vrij mag komen uit de gevangenis. Petrus zat gevangen. En toen de Heere Petrus liet gaan en een wonderlijk bevrijd uit de gevangenis, en toen Petrus maar stond te kloppen op de deur, toen kwam Rodé aan de deur en ze keek om het hoekje. Of ze keek door het luikje. En toen schrok ze zo. Toen dacht ze, dat kan niet. Petrus staat voor de deur. En daar hadden ze de hele tijd om gebeden. Wat had de Heere wonderlijk verhoord. Zo zijn wij vaak bezig. Hè? We bidden wel, maar ja. Ach, het helpt misschien helemaal niet. Maar zo is het gebed niet. En zo hoeven en zo moeten we het gebed niet gebruiken. Het is de roep tot een levende God. En zou die levende God dan onbetrouwbaar blijken? Nee. Kijk maar naar Christus. Christus heeft het volbracht. Christus heeft grond gelegd onder ons bidden. Mijn gebed is veel zekerder door God verhoord dan ik gevoel. En onverhoorde gebeden dan? Dan moet ik altijd denken aan de apostel Paulus. Wat had hij in nood? Een doorn in zijn vlees. Een engel van de duivel die hem met vuisten sloeg. Wat wilde hij er graag van af? En wat zei de Heere? Mijn genade is u genoeg. Zo kan een gebed ook verhoord worden. Paulus wilde vruchtbaar zijn in de dienst van God. En hij zou vruchtbaar zijn in de dienst van God. God verhoort op zijn manier. Maar dan wel op een manier die volkomen genoeg is om mij in al mijn nooddruf te verlossen en te helpen. Durft u het zo aan om zo te bidden tot de levende God? In alle dingen. bij de geestelijke vragen, bij de noden, bij de zorgen, durft u het aan om zo te bidden met aan het eindje dat woordje amen. Want mijn gebed is veel zekerder door God verhoord dan ik het in mijn hart gevoel. Doe het. Dit is gebedsonderwijs voor de praktijk. Heren, om Jezus wil vraag ik het. Om Jezus wil voorziet u in mijn nood. Amen. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Zo brengen we u de eer die u waardig bent. En zo proberen we te verwerken en help ons daarbij door uw geest. Proberen we te verwerken wat Christus ons heeft voorgezegd. Heer, we willen u danken voor het gebedsonderwijs. En dat u daar zoveel over gezegd hebt, Heer Jezus, dat wil ons er ook bij bepalen dat u zelf zoveel waarde hecht aan het gebed. En dat u er zo naar hunkert, Heer, uw kerk te horen bidden. Wij kunnen er vaak naar hunkeren om iets van u te ontvangen, om uw nabijheid te ervaren. Maar u hunkert daar net zo goed naar. U wil ons bidden horen. En heren, dan worden we heel klein. En dan overvalt ons die geweldige wetenschap dat u met ons kleine mensen te maken wilt hebben. En dat u in contact wilt treden met ons en dat u ons die heilige communicatie wil leren. Heere, geef dat we niet alleen hoorders, maar vooral ook daders mogen zijn van uw woord. Horen is goed, maar leer ons het te verwerken en het te praktiseren. Heere, u kent onze gebedsworstelingen. U kent onze vragen als wij menen dat onze gebeden onverhoord blijven. Heere, wilt u ons daar dan in leiden? U bent die God die door het bidden heen soms zelf verandert, in die zin dat u uw plannen wijzigt. Soms de omstandigheden verandert, in die zin dat u de nood wegneemt en soms ook onszelf verandert door het bidden. Zodat wij de omstandigheden beter kunnen dragen. Heere, doet u dan maar wat nodig is in ons bestaan. En Heere, geef dat wij in het gebed ook zo betrokken mogen zijn op u, dat wij het zonder u ook niet meer uithouden. Want wij kunnen als kerkmensen van die beroepsbidders worden, zonder dat ons hart erin meekomt. Bewaar ons daarvoor. En geef dat we juist ook bij het bidden van het Onze Vader voortdurend weer geprikkeld worden om met hart en ziel, met verstand en met al onze krachten u te dienen en te eren. Heere, neem die ellendige onbekeerlijkheid weg uit ons leven. Dat ellendige ongeloof, dat klein van u denkt en groot van onszelf. En maak ons als kinderen, als dat kind waarvan we zongen in de dienst, dat gespeend is en dat rust vindt bij zijn moeder. Maak dat wij als echte kinderen van u rust vinden bij u, o Abba, Vader. Verlos ons van de oppervlakkigheid. Verlos ons van de biddeloosheid. Verlos ons ervan dat wij in eigen kracht ons leven trachten te leven, te beveiligen, te verwerkelijken. En maak van ons biddende mensen, biddende ouderen, jongelui en biddende kinderen. Hoor ons bidden, hoor ons danken, want van u is het koninkrijk. Niet van de Satan, niet van presidenten, maar van u is het koninkrijk. En de kracht, u staat niet hulpeloos en machteloos toe te kijken bij ons bestaan. En de heerlijkheid, laat die mogen glanzen door de verhoring van onze gebeden ook, tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 103, vers 11. Loof, loof de Heer, gij zijne legerscharen. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. 103, vers 11. En u krijgt nu gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. Verheft uw harten tot God en ontvangt de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.